kinderen, kleine kinderen. Laat ik eens beginnen met een voorbeeld van jullie.
Stel je voor dat je op een boot zit, ergens midden op zee, de Noordzee of zo. Alleen maar water, water en water dat je ziet. En opeens begint het te waaien, te stormen en het gaat tekeer. Die boot die gaat heen en weer en er komen golven in het schip en ja, het angstzweet breekt je uit. Paniek. Zou ik nu moeten verdrinken hier? Grote, woeste zee. En dan opeens heel ver boven je. Hoor je in de verte aankomen en zie je in de verte aankomen een helikopter. Zo'n reddingshelikopter. Zou dat de oplossing zijn? Zal die de bemanning kunnen redden? Zal die mij kunnen verlossen uit deze ellendige situatie? Nou, wat doe je dan? Dan zwaai je wild heen en weer met je armen. En hoop dat ze je zien. En je kijkt voortdurend omhoog of die helikopter er niet aankomt. En je helpt en je redt. Je staat te kijken naar omhoog en je zwaait met je armen. Nou, daar moest ik aan denken, kinderen, toen ik Psalm 123 voor vanmorgen aan het voorbereiden was. Want hier in deze psalm, die ook wel genoemd wordt de psalm van de ogen. In deze psalm moet je eens letten op de ogen. Er staat in vers 1, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. Een bid. Vers 2, zoals de oog van een slaaf ziet op de hand van zijn meester. En het oog van de slavin ziet op de hand van haar vrouw. Zo zijn onze ogen op de Heere onze God. Totdat hij ons genadig zij. De psalm van de ogen. Psalm 123. We zijn bezig met de liederen Hamalot. Het begon op psalm 120. Het meezeg der ellende. Daar begint de pelgrim als het ware vanuit zijn omgeving op reis te gaan naar Jeruzalem. Psalm 121, hij is onderweg, maar hij weet, de bewaarder van Israël, hij zal niet sluimeren of slapen, hij gaat met me mee, onderweg. Hij zal mijn ziel bewaren van alle kwaad. Psalm 122, ja hoor, hij heeft zijn reisdoel bereikt, daar staan, o God, stad onze voeten. En ze gaan door de poorten van Jeruzalem, nou is hij er, nou is hij er bijna. En dan Psalm 124, Psalm 123, pardon, van vanmorgen. Dan staan ze voeten niet alleen in de stad Jeruzalem, maar in 123, dan staan ze voeten ook in het huis des Heren. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en ik bid. De pelgrim, de reiziger, heeft de stad van de Heren bereikt, Jeruzalem, en nou staat hij in het huis des Heren. En nou kijkt hij, nou heft hij zijn ogen al biddend op tot hem die daar woont in het heilige der heiligen. Daar woont hij. En daar troont de Heere onze God. Tussen de gerubs. En die gerubs die staan op het verzoendeksel. En die van het verzoendeksel dat ligt op de ark die van Gods gunst, Gods genade getuigt. U begrijpt dat die pelgrim opziet naar hem die daar woont. En bidt om gunst, om genade. En tegelijkertijd weet die pelgrim, natuurlijk niet in dat heilige der heiligen van de tempel. Maar de Heere woont eigenlijk in de hemel. En daarom, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. En ik bid. Ik bid om genade. Nou, laten we eens op deze psalm gaan letten. In de voorbereiding heb ik 3 kerngedachten eruit gevist. Ik zet boven de preek een gebed om genade. Een gebed om genade. We letten ten eerste op een blik. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op, vers 1. Hij kijkt een blik met zijn ogen naar omhoog. Ten tweede gaan we letten op een beeld, vers 2. Er wordt een voorbeeld gebruikt. Voorbeeld van een knecht die ziet op zijn heer, zijn meester. En een slavin die ziet op haar vrouw. Dat is een beeld.
En ten derde een bede, vers 3. Wees ons genadig, o Heere, wees ons genadig. Een gebed om genade. Het gaat hier ten eerste om een blik. Ten tweede om een beeld. En ten derde om een bede. We zien de houding van de psalmist, van de pelgrim, zijn houding, zijn oog. We zien een hand, de hand van de Heer. En we zien een mond die bidt, gena, o God, gena. Nou, laat ik eerst wat zeggen over deze psalm. Ik heb al gezegd, de pelgrims die op reis gingen naar Jeruzalem, wat weet u nou onderhand, Hamaalot, pelgrimslied, bedevaarslied. Die gingen naar Jeruzalem, naar de tempel en dan zongen ze dit onderweg. Wanneer is deze psalm nou ontstaan? Dat weten de verklarers niet precies, er zijn twee mogelijkheden. Sommigen zeggen dat deze psalm ontstaan is ten tijde van koning Hizkia. Zou best kunnen in Jeruzalem. En we weten dat Hizkia op een gegeven moment omsingeld werd door de legers van koning Sanherib. Het zijn generaal Rabsakeh, de legers van de Assyriërs. We weten dat op een gegeven moment Hizkia, daar zat een vogel in zijn kooi, bedrukt en benauwd. En dat daar de vijanden waren en die koning Sanherib die met overmoedige taal, lastertaal, blufte. Vandaar dat er gesproken wordt in vers 4 over wij zijn zat, de spot van de weelderig en de verachting der hoogvaardigen. Koning Sanherib die lastertaal sprak, geraasd tegen God. Hizkia, jij bouwt en vertrouwt op God, maar waar is nou die God op wie je bouwde? Waar is die? Hij kan je niet verlossen. Ik ga je overwinnen, ik ga Jeruzalem innemen. Ik ga jullie in de pan hakken. En dan gaat Hizkia naar de tempel, u kent het verhaal, jullie kennen het verhaal. Met biddag maar over gepreekt. En dan gaat hij eens een keer naar de tempel. Wat doet hij dan? Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. Koning Hizkia. Die als een knecht, als een kind. Met zijn schreiende ogen. Met zijn smekende ogen. Een gebed richt tot de God des levens. Om genade. Om hulp. Om redding. Om uitkomst. Want wij zijn het zat, het gespot en de verachting van Sanherib. En dan zien we ook dat de Heer hem verhoort. Die andere dag 185.000 soldaten. Hup, dood, weg. En Sanherib moet terug. Weet je wat de Heer zegt dan in dat gedeelte? Hè? Dat geraas, die spot en die verachting is gekomen tot in de oren van de Heer der Heerscharen. En dan zegt God, ik zal een haak in zijn neus leggen. Ik zal een haak in zijn neus leggen. Ik zal hem terugtrekken. Weg bij Jeruzalem vandaan. Wat een uitdrukking, hè? Een haak in je neus leggen. Heel vroeger hoorde ik dat die oude dominees wel eens zeggen. Ach, heren, zou u nou nog eens een onbekeerde zonder een haak in zijn neus willen leggen? En daarmee bedoelden ze van dat je niet meer verder kan op de weg van God af. Hè? En dat de Heer in halt toeroept. Nou, in ieder geval Hizkia, zou kunnen. Heel goed toepasselijk. Anderen denken dat het deze psalm ontstaan is ten tijde van Ezra en Nehemia. Daar zie je ook mensen die aan het bouwen waren. De stad, de tempel. En je ziet ook dat er spotters waren. Sanballat en Tobia en Gesem. Die waren spotten, staat ook een letterlijke woord, spotten, verachten. Ze keken op die aanmächtige Joden, dat zeiden ze ook. Jullie zijn een stelletje, heigende Joden, machteloze Joden. Jullie zijn die muur aan het bouwen. Al zou er een vosje tegen die muur aanspringen, dan zou die muur zo omverrollen. Die Sanballat en die Tobia en die Gesem, Samaritanen, die stonden daar een beetje te lachen. Stonden ze uit te lachen. Ja, en dan bouwen ze aan die muren van Jeruzalem. En ze bouwen aan de stad en de tempel in Jeruzalem. Ezra en Nehemia. En dan bidden ze. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. Heere, wees ons genadig. Nou, dat is te ontstaan. Dat zou ook goed kunnen. In ieder geval, ik ga dat nu toepassen op u en op mij. Wat kunnen wij er... Wat hebben wij eraan? Wat nut dit ons?
Ik vind het zo mooi. Ik hef tot u, dan kom ik bij de toepassing. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. Dat is een beeld van een christen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Dat is 121. Maar hier kijkt hij hoger. 1, 2, 3 verdiepingen hoger. Hij kijkt niet alleen naar die bergen. Hij kijkt niet naar de wolkenhemel. Hij kijkt niet naar de sterrenhemel. Maar hij kijkt naar de hemel der hemelen. En wie in die hemel woont. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. En ik bid. Het gaat me niet om die hemel, maar die God van de hemel. Daar bidt hij toe. Daar zit hij in de hemel. En daar staat hij boven al mijn vijanden, mijn verachters en mijn bespotters. En hij regeert alle dingen. Ik vind het zo mooi, die houding alleen al. Kinderen, dat wil ik jullie meegeven. Ik ga nog een heleboel meer zeggen, maar die houding, hè. Zo omhoog. Ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. En niet meer kijken naar jezelf van, ja, heb ik nou genoeg kracht om tegen die scheldpartij en dat sarcasme van mijn vijanden, om daar eens flink tegenin te gaan schelden. Hij kijkt niet naar zichzelf. Ga lekker terug schelden, dat is toch begonnen. Sanerit is toch begonnen, Sanballat is toch begonnen. Hij kijkt niet naar zichzelf, of hij genoeg verbaal geweld heeft. Hij kijkt ook niet om zich heen, of er misschien anderen zijn die hem kunnen helpen. Hij kijkt niet naar beneden, hij kijkt omhoog. Mensen, gemeente, het is een wonder van genade als je in je leven mag leren om omhoog te kijken. Dat klinkt nou zo eenvoudig, hè? Ik bedoel dat geestelijk, gelovig, omhoog te kijken. Op u vest ik het oog. Psalmen zijn ervan doorspekt. Gij heft mijn hoofd. Gij, dat doet de Heilige Geest. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst, uw genade aanschouwen. Dat is een wonder van genade. Want weet je, dat doen we niet. Dat doen we niet zo gauw. Ook dat oog in de Bijbel is zo belangrijk. Door het oog, door die oogpoort is de zonde naar binnen gekomen. Ja? Adam en Eva met die vrucht. Ze zag dat hij begeerlijk was. Ze nam, ze at. Door het oog komt ook de genade naar binnen. Komt Gods heil naar binnen. Hoe? Door te zien op het kruis. Eén blik op het kruis, door het oog. Ik hef tot u, ik hef mijn ogen omhoog. Dat doen we niet zo gauw. Er staat in de Bijbel een geschiedenis van een koning Nebukadnezar, kinderen, dat kennen jullie. Koning Nebukadnezar, die op een gegeven moment, die grote koning, die machtige koning, die op een gegeven moment een beest werd. Een beest werd. 7 jaar lang werd hij als een waanzinnige. En zijn haren groeiden, en zijn nagels groeiden, het leek wel een beest. En hij at het gras van het veld. En dat duurde 7 jaar. En dan staat er zo kenmerkend in de Bijbel, in Daniël. En na 7 jaar sloeg hij zijn ogen op naar de hemel. En zijn verstand keerde weer in hem. 7 jaar heeft het geduurd dat hij leefde als een beest op aarde. Heeft hij slechts naar beneden gekeken, naar de aarde gekeken. Zat hij te klauwen en te wroeten in de grond als een mol. En hij vergat zijn maker. En hij vergat die hemelse God en Vader. Mensen, hoe lang? Als u de Heere niet kent, als u niet wederom geboren bent, kerkganger, hoe lang kijk je nou alleen nog maar naar de aarde? Hoe lang is het geleden dat je echt je hart en oog oprichtte naar omhoog, kinderen van God in ons midden? Ik denk aan een voorbeeld van uit de christinnenreis van Bunyan. Treffend voorbeeld, zeg. Vind ik. Op een gegeven moment komt Christine, samen met de kindertjes, dan komt ze in het huis van uitlegger. En dan laat die uitlegger haar een kamer zien. En in die kamer, daar zie je een man en die heeft een mest. Hark, mestvork, zo'n riek in zijn hand. En die man die kijkt alleen maar naar beneden en die is maar bezig om met die riek, met die mestvork, de strootjes en de houtjes en de stof een beetje bijeen te schrapen. Maar vlak boven het hoofd van die man een prachtige blinkende engel. En die engel die heeft een gouden kroon in zijn hand. En die biedt hij die man aan. In plaats van zijn mest. Voor. Maar die man die kijkt niet omhoog, die kijkt niet naar boven. Die is niet geïnteresseerd in die kroon, hoewel die kroon vlakbij hem was. Hij zag nog ineens op. Hij keek slechts naar beneden met zijn blik gericht naar beneden, naar de mest. En hij was maar bezig, al zwetend, om de strohalmpjes bij elkaar te rapen. Zo gericht op de aardse dingen. Ben ik dat? Ben ik dat? Ben ik dat? Jongens, jongens, meiden, niet allemaal, maar sommigen. Er zijn sommige jongens en meiden, ik weet dat, ik voel dat, ik geloof dat. Die allemaal, nogmaals, die niet meer bidden, die niet meer bidden. Dan kijk je niet meer omhoog. Die niet meer bidden. Je zit in de kerk vanmorgen, geweldig, fijn. Maar je kijkt niet meer omhoog. Net als die man, ja, waar ben ik mee bezig? Ja, ik ben bezig om, ja, waarmee? Je kan je storten op de studie, je kan je storten op het uitgaansleven. Je kan je storten op je vrienden, maar je kijkt net zoals die man met zijn vork naar beneden. Terwijl die kroon, God biedt je die kroon aan, maar je hebt er geen oog voor. Je ziet het niet of je wil het niet zien. Want je bent nog te druk. De aardse dingen. Heb je wel eens gehoord van dominee Blaak? Willem Blaak. Kom uit Goudswaard, oorspronkelijk. Vandaar dat ik veel over hem gehoord heb natuurlijk, in de eerste gemeente. Dominee Blaak die zei wel eens, rake opmerking. Hij moest natuurlijk nog wel eens mensen begraven, ook mensen die plotseling stierven. Aan een hartverlamming of een hartstilstand. En daar zei dominee Blaak wel eens, die man of die vrouw of die jongen of die oma, die kreeg geen tijd meer om naar boven te kijken. Stel je voor dat je met die riek in je hand. Ik heb wel eens iemand moeten begraven die een stofzuiger in de hand had. Want een stofzuiger die viel zo dood neer. En die had geen tijd meer om omhoog te zien. En als je dan onverzoend voor God moet verschijnen. Ziet u wat een wonder het is als je omhoog mag zien? Dat is geloof. Dat is geloof. Als je mag opzien naar die koperen slang, die stond ook omhoog. Opzien. Als je er zo aan schouwt en in hem gelooft, bidden. Ik hef tot u. Weet je, bidden hier, dat is niet altijd praten. Bidden is soms ook gewoon kijken naar boven. Met opgeheven ogen. Een woordeloos gebed, dat is niet een waardeloos gebed. Mag ik eens een pastoraal opmerking maken? Het zou best kunnen zijn, die mensen zijn er ook vanmorgen, dat geloof ik. Die periodes in hun leven kennen ze, dominee, ik kan geen gebed meer uit mijn strot krijgen. En dan lig ik op mijn knieën, dan val ik mijn handen, stuit ik mijn ogen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. En ik durf ook niet te bidden. Nou, als je niet meer weet wat voor woorden je moet bidden, zucht dan maar eens. Zucht. Een zucht verstaat de hemelse Vader ook. En als je zelfs niet meer kan zuchten, kijk dan maar gewoon buiten uit het raam naar omhoog. Dat kan ook een gebed zijn. Bidden is zien op wie ik dien. Het slaken van een ademtocht. Het vallen van een traan. de blik naar boven van een oog, door God alleen verstaan. Ik vind het zo'n prachtige houding. Ogen zijn de spiegel, de vensters van je ziel. Ogen zijn de ruiten van je ziel. En als ik nou omhoog kijk, dan hef ik als het ware met mijn ogen, hef ik mijn ziel op, omhoog tot voor Gods aangezicht. Ja. Weet je wie dat niet durfde? Weet je wie dat nou niet durfde? Iemand die ook in het huis van God gekomen was. De tollenaar, die stond daar ook. Die pelgrims, Ma'alot, in het Oude Testament, die stonden daar ook inderdaad in dat huis. Ze keken op. Maar die tollenaar, die kwam ook in de tempel. En die bleef achteraan staan. En die durfde zelfs zijn ogen niet op te heffen naar de ogen. Dat durfde hij niet. Ja, gemeente, als ik ontdekt word aan de verdorvenheid van mijn zonde, dan ga ik naar die tollenaar staan. Ik vond een mooi gedichtje, mag ik dat voorlezen? Ik lees langzaam voor. Ik sla mijn ogen op naar hem, van waar wij komen en waarheen wij gaan. Maar ik kan niet kijken in zijn ogen, zonder mijn ogen neer te slaan. Punt. Volgende couplet. Gelukkig staat tussen die grote God en zijn ontzaglijk licht zijn zoon, die met een menselijk gezicht mij aankijkt, ook al zijn mijn ogen dicht. En dat vind ik het nou het mooie van die uitdrukking. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn oog op. Tot u die in de hemel zit. Weet je wie er in de hemel zit? Daar zitten er twee. Daar zit dan niet alleen die grote God in zijn ontzaglijk licht. Maar daar zit ook die barmhartige Heer Jezus Christus sinds de hemelvaart. Wie zit er ook? Die met een menselijk gezicht mij aankijkt. Ook al zijn mijn ogen dicht. Daar zit een koning in zijn paleis. Maar er zit ook een barmhartige, medelijdende hoge priester op de troon. Daar zit een vader, zeg ik in het Nieuwe Testament. En daar zit ook onze vader in de hemel zijn. Daar zit een vader, maar er zit ook een redder. Jezus Christus. Die zit en die ziet naar beneden. En die zendt zijn hulp. En als je nou goed mag kijken met geoefende geloofsogen, gemeente, weet je wat je dan ziet? Weet je wat Stefanus zag? Dat degene die daar zat, zo belangstellend was in hem, dat hij zelfs ging opstaan om te kijken wat er met zijn knecht gebeurde. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Ik vind het zo gelukkig, zo gezegend, dat die God die in de hemel zit of woont of troont, dat die God altijd thuis is. Stel je voor dat je een baaldienaar was. Ja, dan had je kans dat je God op reis was, op vakantie was. Je moet harder roepen. Ik denk dat jullie God, zei Elia, een poosje op vakantie is. Maar God, onze God, de Heer onze God, is altijd thuis, dag en nacht. Hij woont in de hemel. Daarom mensen, hoop op God, slaat oog naar boven. Hoofd omhoog, hart naar boven. Dat is de houding van een christen. Niet sokkend naar beneden zo. Het ware volk loopt altijd met de neus op de grond. Nee, echt niet hoor. Het ware volk. Ja, het is een andere uitdrukking. Het ware volk. Het gaat over degene die de Heer kennen. Je loopt in principe met een hoofd omhoog. Dat is het. Dat is het. Ja. Het hart naar boven, hier beneden is het niet. Ze weet het ware leven, lieve loof, is daar waar men Jezus ziet. Daarom het hoofd omhoog. Het oog omhoog.
Nou, dat is één. Tweede gedachte. Dus we hebben nou de houding gezien, de blik, het oog. We gaan ten tweede letten op de hand. Het beeld wat hier gebruikt wordt, het voorbeeld, de vergelijking. Er staat in vers 2, zie gelijk de ogen van de knecht zijn op de hand van een heer. De ogen van de dienst, maar op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heer onze God, totdat hij ons genadig zij. Het begint in vers 2 met zie, even opletten. De Heilige Geest zegt, wat je nu gaat lezen, dat is de moeite waard om goed te onthouden, tot je door te laten dringen. Let op. De dichter, de psalmist of de pelgrim, die vergelijkt zichzelf hier dus met een knecht. Niet met een klein baasje. Die doet wat goed is in zijn eigen oog. Ik dien de Heer zoals ik wil. Op mijn manier. Ik doe het op mijn eigen manier. Dominee, ik kan zeggen wat je wil. Ik doe het op mijn eigen manier. Nee, niet hier een klein baasje die zegt van ik doe het op mijn eigen manier. Maar hier iemand die een knecht is. Een slavin, een slaaf. Dat lees ik vaak in het Oude Testament. In de psalmen ook. Dat zingen wij ook. He, uw dienstmaagds zoon. O Heer, ik ben uw knecht. Wil u een knecht door schuld? Dat lees ik vaak in het Oude Testament. Ik lees vaak in de psalmen. Ik lees het ook vaak in het Nieuwe Testament opvallenderwijs. Ik lees het van Paulus. En ik lees het van Johannes. En ik lees het van Jacobus en Judas en Johannes de Doper. Die noemen zich allemaal slaaf van Jezus Christus. Dienstknecht van Jezus Christus. Johannes de Doper die zegt zelfs, ik ben niet waard. Ik ben zo'n klein knechtje, ik ben niet waard om zijn schoenveter los te maken. En Jacobus was een broer van Jezus, die de brief van Jacobus heeft geschreven. Jacobus was een broer van Jezus. En dan begint hij Jacobus 1 vers 1 niet met Jacobus, een broer van Jezus Christus. Nee, Jacobus, slaaf van Jezus Christus. Wat bedoelt de Bijbel daar nou mee? Wel gemeente, je moet hier denken niet aan Romeinse, maar aan Hebreeuwse slaven. En Hebreeuwse slaven, dat waren vrijwillige liefdesslaven. Ik ga dat uitleggen. Hebreeuwse slaven, die werden natuurlijk wel gekocht, maar na 7 jaar moesten ze worden vrijgelaten. Had de Heer gezegd in het woord, moesten ze worden vrijgelaten. Maar als dan op een gegeven moment die slaaf zei van, ja, die meester die ik dien, dat was een goede meester. Ik ben niet alleen gekocht door hem, maar ik ben gaandeweg ook gehecht aan hem geraakt. En dan zei hij, na 7 jaar zei die meester, nou jongen, je mag gaan. En dan zei die meester, dan zei die knecht dan, ja, ik mag nou wel gaan, maar mag ik alsjeblieft blijven. Want ik heb het zo goed bij u. En dan zei die meester, ja, dat mag wel, alleen dan moet je voor altijd bij me blijven. Hij zei, nou, graag. Hij zegt, kom, dan gaan we samen even naar de deurpost. Dan had hij een priem bij zich, een naald. En hij had zijn oorlelletje tegen de deurpost aangelegd. En dan kreeg hij, dan werd er een gaatje in zijn oor geschoten. Een jongen met een gaatje in zijn oor. Er zat alleen een oorbel in, dat gaatje bleef een gaatje. En dan konden ze aan zien, dat is een slaaf. Die houdt van zijn meester. En die vrijwillig uit liefde zijn meester wil dienen. Nou, daar moet je hier aan denken. Niet alleen gekocht, maar ook gehecht aan de meester. Het scheelt zoveel van wie je slaaf bent. Niemand leeft voor zichzelf. Of je bent wel ergens aan gewijd. Of aan de Here, of aan die harde meester, de duivel, die zoveel belooft en zo weinig geeft. En alles neemt. Weet je, het scheelt zoveel van wie je slaaf bent. Slaaf van de Heer Jezus. Knechtje, dat is niet denigrerend. Dat is heerlijk. Dat is hem te mogen dienen met blijdschap. Dat is een liefdedienst. Toch? Kan je koningin zijn? Komt die koningin van Sheba naar Salomo toe? Dan kijkt ze naar de knechten van die man. Jongen, ben ik toch jaloers op die knechten van Salomo. Die elke dag zijn aangezicht zien. Dan zegt die koningin die alles had wat haar hartje begeerde. Ik wel gelukzalig zijn die knechten. Ik wou dat ik een knechtje van die Salomo was. Dat is me meer waard dan het koningschap van Ethiopië. Nee, knechtje te zijn van de Heer, dat is heerlijk. Oh ja, we zijn kinderen van God door genade. Als u die genade heeft leren kennen in uw leven, mag je een kind van God zijn. Geliefd kind van de Vader. En tegelijkertijd een knecht van de Heer. Geliefd kind van de Vader. En tegelijkertijd een gehoorzame knecht aan de Heer. Dat is de positie van de christen. Nou, dan wordt er gesproken over goed lezen. Gelijk de ogen van een knecht zien op de hand van de Heer, zo zijn onze ogen op de Heer. Er wordt gesproken over onze ogen en zijn hand. De hand van de Heer, de hand van de vrouw, de hand van God. Onze ogen op zijn hand. Wat zit daarachter? Nou, dan moet u weten, gemeente, dat in het oosten, tijd van de Bijbel, het Oude Testament, ja, die heren, die hadden die vrouwen, die dames, die hadden personeel, hè? Slaven, slavinnen. Hagar was zo'n slavinnetje. Die hadden personeel. En ze spraken niet zoveel. Die meesters en die vrouwen, die spraken niet zoveel tegenover tot hun slaven en slavinnen. Maar ze deden des te meer met hun hand. Ze gaven vooral bevelen door hun hand. Dan zaten ze daar op de bank. En dan stonden daar die dienaars, die knechten, die stonden daar op een afstand. En die knechtjes, die keken voortdurend naar de hand, naar de bewegingen, naar de kleinste bewegingen van de hand van hun meester. Met die hand zeiden ze heel een knip, of een vinger, of hij wuifde met de hand, of hij wenkte met de hand. Verschillende manieren deed die meester dat. En aan de manier waarop hij zijn hand bewoog, kon die knecht die daar stond, dat heeft hij nodig, dat wil hij nu hebben. Hij wil dat ik nu dat ga doen en nu dat ga doen. Nou, dat is het beeld. Gelijk het oog van de knecht ziet op de hand van de Heer. Gemeente, ik zeg het nogmaals, het is bijzonder als je zo toegewijd christen mag zijn. Dan ben je vergevorderd in de genade als je zo mag letten op de hand van God. Dan ben je een vergevorderd christen als je zo mag leven als die knecht hier in Psalm 123. Dat is bijzonder. Wie er lust het is op zijn wenk te staren. In het Engels staat er, zoals een oog ziet op de hand van de knecht. Het oog is gefixt. To fix our eyes on. Dat je oog als het ware staat, zich vast hecht aan de bewegingen van die hand. Om zo Gods wil te ontdekken en zo je plicht te zullen doen. Gods wenk in de schepping. Tekenen van de tijd. Daarin zie ik zijn wil, waakt en bid. Gods wenken in de genade, in zijn woord vooral natuurlijk. Als ik het lees. Gods wenken in de voorzienigheid, in de gebeurtenissen die gebeuren in je leven. Daarin zie ik de wenken van zijn hand. Hoe kijkt nou zo'n knecht? Nou, zo'n knecht kijkt natuurlijk eerbiedig. Zo'n knecht die kijkt geconcentreerd. Mensen, om God te leren kennen, om zijn wil te leren kennen, moet je geconcentreerd, aandachtig, nauwkeurig de Bijbel lezen. Stel je voor dat zo'n knecht ergens staat op een afstandje en die heer die zit daar op een prachtige bank, plus. En die knecht staat ondertussen een beetje naar buiten te kijken, naar de vogels. En hij kijkt naar die mooie kasten en zo. En dan geeft die heer een wenk. Ja, dat merkt hij niet op. Dat ontgaat hem, want hij kijkt overal naar, behalve aan de hand van de Heer. Nee, die knecht die kijkt en die staart en die ziet. En die gehoorzaamt de wil van de Heer. Die zegt niet van, ja, sorry meneer, u bent wel mijn baas, maar ik zou het toch anders doen als ik u was. Wat hij zegt en wat hij denkt en wat hij wil, dat speelt helemaal niet mee. Wat de baas wil, wat de meester wil. Wat die goede meester wil, dat doe ik. Zonder vragen. Zijn wil is mijn bevel.
Ziet u dat dat heel moeilijk, dat je dan vergevorderd bent in de genade, dat je zo met God mag leven. Op hem alleen. De ogen houdt mij stil, je moet oppassen om op God te letten. To fix our eyes.
De hand van de Heer onze God, ik vind dat ook zo mooi.
Dat wil ik u ook meegeven. Ik heb wat gezegd over die ogen. Wat ik u ook vooral mee wil geven, dat is die hand. Die hand van God.
Ik let nog een keer op die houding. Een mens op aarde en God in de hemel, juist, juist. Een mens als een knecht en God als de grote baas, precies.
Ogen die op hem zien en vooral op de hand van de Heer zien.
Weet je, die hand van God die zegt dat, die wijst ons de plaats. Die zegt tegen de ene knecht, jij daar.
En die zegt tegen de slavin, jij in de keuken. En die zegt tegen de derde, jij jongen daar op die school. En die zegt tegen de vierde, ja en jij in Kazachstan of zo. Of in Soedan. Hij wijst zo ieder zijn plek.
Gelukkig maar. Stel je voor ik het zelf maar uit moest zoeken. Ik zou nu weten waar ik moet beginnen. Ik zou nu weten waar ik moest zijn. Maar die plek die wordt dus van hoge hand gewezen.
Juist. Juist, je wordt van hoger hand, maar jij daar, jij daar, jij hier in Rotterdam, en jij in Duitsland, en jij,
nou ja, waar dan ook.
God geeft met zijn hand niet alleen de plaats, jij in het bejaardenhuis, en jij in de rolstoel. God geeft je ook een taak.
Die geeft de Heer erbij. Die hand van God. De Heere onze God.
Eén zwaai van zijn hand en alle zorgen zijn weg. Hij wuift ze weg.
Dat is ook waar.
En de hand die ontsluit. Hij zorgt voor zijn personeel.
Hij zorgt voor zijn personeel.
He? Die zich ontsluit ontfermend en weldadig. Die hand van God is zo goed en zo mild. Niet waar? Er zijn toch wel mensen die dat kunnen bevestigen vanmorgen. Die hand die zich ontfermt, weldadig, vrijgevig ontsluit. Die hand die je leidt.
Mij geleid is, Heerhand.
Die hand die zijn personeel beschermt en bewaart.
Dat. Die hand die je...
Die ook slaat. Die ook slaat.
Een baas, zeker in die tijd... Een baas die zijn personeel wel eens slaat. Een goede baas die slaat zijn personeel zelden.
Dat is nodig.
Die vaderlijke baas, mag ik het zo zeggen, wat heeft gesproken? Je hand die slaat ook wel eens, ja. Als die hand van God zwaar op je drukt, je voelt dat tegenspoed. En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. En wat mij te duchten stond. Dan is het wel eens goed om je af te vragen. Heere, waarom slaat u mij? Niet brutaal. Maar om jezelf af te vragen. Heb ik misschien nagelaten mijn ogen naar de hoge te heffen? Heb ik de laatste tijd gewoon maar geleefd, net zoals die man met zijn mesvork? Misschien dat ik daarom wel een tik krijg. Of misschien heb ik nagelaten, heren, om op uw hand te letten. Stond ik maar een beetje naar buiten te staren. Zat ik met mijn gedachten heel ergens anders. U schudt me wakker. Of misschien heb ik nagelaten om een plek in te nemen die u me gewezen hebt. Vond het zo moeilijk. Ik wilde weg. Of misschien heb ik nagelaten om een taak te doen die u op mijn schouders gelegd hebt. Dan moet die hand wel eens slaan. Maar mensen, je moet bedenken, achter die hand van de Heer, daar zit altijd een hart. En dat hart van de Heer, dat is goed. Dat is vol liefde. Ook voor zijn personeel. Weet je, als God slaat, zo slaat uw hand me neer. Psalm 6. Als God slaat. Dan slaat hij als een beeldhouwer. Hij slaat de dingen af die eraf moeten.
Als God hand op me drukt, dan drukt zijn hand op mij, dan drukt zijn duim op mijn leven. Zoals de hand van een pottenbakker drukt op het leem, op de klei, om mij uiteindelijk te kneden, te vormen, als een vat tot zijn eer.
O, die hand van God. Ik eindig met de laatste gedachte. Dat is tot de bede. De mond. Ik heb het gehad over de ogen. Ik heb het gehad over de hand. Mijn ogen, Gods hand. En tenslotte wat er nou gesproken wordt. Dat is de mond. Wat bidt dan die pelgrim? Terwijl die staat naar omhoog. Wees ons genadig, o Heer, wees ons genadig. In de Griekse vertaling staat het woord wat u allemaal kent. Kyrie eleis. Kyrie eleis. Heer, ontferm u. Wees ons genadig. Want wij zijn zat. Veel te zat. Meer dan verzadigd met de spot. En met de verachting. We zijn het zat. Die Sambalats en die Tobia's en die Gesems. Ik hoor Ezra en Nehemia het zeggen. We zijn het zat. Die spottende Sanheribs. Ik hoor het Hizkia zeggen. Die verachting en die spot, dat bijtende zuur dat mijn ziel verteert. We zijn het meer dan zat, we zijn meer dan verzadigd ermee. Het is opgestapeld, het is ingestampt en opgehoopt. Al die spot, dat sarcasme en die verachting, die minachting, omdat je niet meedoet. Omdat je niet meegaat. En als ze dat eenmaal merken, je vrienden, je klasgenoten. Je merkt van, joh, het gaat niet meer. Ik heb er geen zin meer in. En dan worden je beste vrienden soms je felste vijanden. Spot en veracht. Ben je vroom geworden? Ben ik vroom geworden? Dat kan zelfs in een huwelijk zo zijn, weet je dat? David en Michal. Jongen, jongen. Michal die was helemaal gek op David. Dat is mijn man. Je hebt de reus verslagen. Dat is mijn held. Dat is mijn maatje, maar die is ook mijn held. Totdat ze David ziet wandelen, huppelen met de slaven en slavinnen voor de ark. En dan kijkt ze uit het raam en dan veracht ze hem in de hart. Huh. En dan David voor zijn God. Geef er een cent voor. We zijn het zat, de verachting. Juist vanwege het dienen van God. En dat ik er vooruit wil komen. De verachting van de godsdienstige fariseeën voor die tollenaar in de tempel. O God, wees me zondaar genadig. En die tollenaar stond, en die fariseeën stond maar. Ik ben blij dat ik niet zo ben als hij. Spot, verachting. Hij bidt om genade, gemeente. Weet je waarom ik naar de kerk ga? Dat is het enige wat in de kerk te verkrijgen is. Het enige wat in de kerk te verkrijgen is, dat is genade. Je krijgt geen lintje. Dat is ook het beste wat te verkrijgen is van God. Genade. Hij bidt er twee keer om. Gedurig, vurig, aanhoudend. Wees ons genadig, Heer. Wees ons genadig. Hij beseft, zonder die genade kan ik niet leven. En zonder die genade kan ik ook de doodsnik niet geven. Wees ons genadig. Weet je, ik vind het zo bijzonder. Hij bidt om genade, maar die genade is er al lang. Die genade is er al lang. Voordat ik mijn ogen opricht en voordat ik bid, is die genade bij God er al. Weet je wat bidden is? Bidden, ik las het in de voorbereiding. Dat trof me. Bidden, een zin van dominee Abma. Oude Abma. Echt bidden. Dat is God in zijn vriendelijke ogen zien, die stralen van genade. Zo is de Heer onze God. Vriendelijke ogen. Ik heb het over mijn ogen gehad. Maar als ik opzie naar hem die in de hemel zit, en ik ga via de Zoon tot de Vader, dan zie ik in die vaderogen, dan zie ik vriendelijke ogen, die stralen van genade. Zo is God. Genade. Genade omdat, en die genade is er, omdat God en Jezus daar in de hemel, die zitten op een genade troon.
En omdat er uit de volheid van zijn verdiensten komt genade voor genade. Het stroomt me toe, het vloeit naar me toe. Totdat hij ons genadig zei. Totdat. Die tollenaar in de tempel, die stond daar te bidden en te smeken. Met zijn ogen omhoog, met zijn ogen naar beneden. O God, wees mij de zondaar genadig. O, die jongen, die had het ook nodig. En na ontvangen genade, als je weer een misstap in je leven doet, David, Psalm 51, genade, o God, genade, heb je het ook nodig. En als je gaat sterven, heb je het ook nodig. Je hebt het altijd nodig. Op zondag en op maandag. Gods genade. Die tollenaar die bad. In de tempel, achterin, hij bad. Wees mij genadig. Zeg tollenaar, tik even op zijn schouder. Dan moet je je ogen eens opheffen. En dan moet je eens kijken wat er vlak bij je staat. En dan kijk op. En dan staat hij vlak bij het brandofferaltaar. Waar het zoenoffer op werd gebracht. En dat zoenoffer, dat lammetje dat daar gebracht en geslacht werd, en het bloed wat daar vloeide, daar haal jij nou genade vandaan. Joh, je zag het nog niet, hè? Omdat je je ogen naar beneden had. Maar je staat vlakbij de genade. Je staat er vlakbij. Omdat namelijk op het altaar Gods genade is aangebracht. En gemeente, nog ga ik eindigen, hoor. Totdat hij om ons genadig zei. Dat totdat. Ik voeg eraan toe. Niet dat ik aan de Bijbel toevoeg, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik wil dit zeggen eigenlijk. Totdat hij ons genadig zei. Dat totdat, dat kan er staan, omdat, waarom omdat? Omdat deze psalm spreekt van de Heer Jezus Christus. En dat ik zo de psalm nou nog eens een keertje ga lezen. Ik hef tot u die in de hemel zit. Weet je dat de Heer Jezus dat gedaan heeft? Johannes 17 vers 1. Hoge priesterlijk gebed. Gaat hij naar het Gethsemane? En dan staat er, vlak voordat hij het hoge priesterlijk gebed begint, en nadat hij deze woorden had gezegd, sloeg hij zijn ogen op naar de hemel. Mijn Jezus. Hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. Gelijk een knecht ziet, dan denk ik aan hem die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Dat denk ik aan Christus die de lijdende knecht des Heren geworden is. De Vader zei tegen hem, mijn zoon, ga. En hij ging. En hij ging naar deze wereld. Naar die vervloekte aarde. Met die verdorven mensenmassa. Hij ging. En hij werd veracht en bespot. Door mensen, we hebben hem niet geacht. We hebben hem veracht en we hebben hem niet geacht. Spotters. Weet je, de Heere Jezus, de knecht, die zag op de hand van zijn Vader. En toen ging die hand in Gethsemane naar de knecht toe, de lijdende knecht. En die hand die was gevuld met een beker. Een beker vol met de toorn van God. En dan moest die knecht die beker gaan drinken. Vader, indien dit mogelijk is. Niet mijn wil, uw wil. Wat wil gij dat doen zal, de knecht. En toen ging die hand Christus leiden naar Golgotha. En toen ging die hand van Vader de zoon slaan. En toen sloeg die Vader door. En behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. Opdat er voor ons genade zij. Als hier de psalmist bidt om genade, gemeente, dan zie ik op mijn Jezus, dan zie ik op die knecht, die genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Genade voor de grootste der zondaars. Dubbele genade, staat er twee keer, drie keer. Genade. Door wie? Door wie? Nou, door Vaders hand, uit Vaders hart, door Vaders hand, genade voor u. Alsjeblieft. Door vaders hand en door zoons bloed. Daardoor genade. Voor wie? Goeie vraag. Voor wie? Nou, voor de mensen die opzien naar omhoog. Voor die knechten en voor die dienstmaagden. Voor hen. Voor hen alleen? Nee, ook voor spotters. Ook voor spotters. Tenminste. Tenminste. De Heere vraagt niet wie je bent. De Heere vraagt niet waar je vandaan komt. De Heere vraagt niet wat je gedaan hebt. Of je nou een pelgrim bent. Of je bent zo'n tollenaar. Of je bent een spotter. Genade. Tenminste. Als je nou die spottende ogen. Als dat nou smekende ogen worden. Voor al die spotters die ermee kappen. En die... Die gaan opzien. En die gaan zeggen. O God. Wees mij de zondaar genadig. Amen.